Daniël 2. In het tweede jaar nu van de regering van Nebukadnessar had Nebukadnessar een droom waardoor zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was. Toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en stonden voor de koning. De koning zei tot hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de Chaldeeën tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw dienaren de droom en we zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de Chaldeeën ten antwoord: het besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden. En uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Ze gaven opnieuw ten antwoord: de koning zeggen zijn dienaren de droom. Dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning gaf ten antwoord: ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat, dat één vonnis u treft, indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken. En gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen totdat de toestand zich wijzigt. Zegt mij dus de droom, opdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. De Chaldeeën gaven de koning ten antwoord: er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeër gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar en er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen. Nou, dan zegt hij afvoeren. Vers 16. Toen ging Daniël tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria de zaak bekend en zei dat ze barmhartigheid moesten afsmeken voor de God van de God des hemels betreffende deze verborgenheid, opdat men Daniël en zijn metgezellen niet zou te dood brengen met de overige wijzen van Babel. En toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. Daniël hief aan en zei: geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. U, o God, mijn vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar gij ons immers de zaak van de koning hebt bekendgemaakt. Nou, Daniël gaat dan aan zijn hoveling en zegt: ik weet het, ik wil graag de koning gaan vertellen wat er gebeurt. 27. Daniël gaf de koning ten antwoord: de verborgenheid waarnaar de koning vraagt kunnen geen wijzen, bezweerders of geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen waren deze. Bij u, o koning, rezen terwijl gij op uw legersteden laagt gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij die verborgenheden openbaart heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. 36. Dit is de droom. En de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand de mensen, kinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevogelte des hemels gegeven zijn, en die hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden beeld, dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe, en weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt dat ijzer gemengd is met kleiachtig leem. En de tenen van de voeten deels van ijzer, deels van leem. Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem betekent, ze zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Tot zover. Daniël is in Irak. Daniël is aan het hof van Nebukadnessar gekomen. Waarschijnlijk de machtigste koning die ooit op aarde heeft geleefd. Ik heb wel eens geroepen vroeger toen Saddam Hussein nog aan het bewind was, dat deze Saddam Hussein zich bij voorkeur vergeleek met koning Nebukadnessar. Verdi heeft een hele opera gewijd aan Nebukadnessar. Het slavenkoor kent u waarschijnlijk een beetje, daar aan de Eufraat. Dat komt uit deze geschiedenis. Nebukadnessar heeft 3 keer in Jeruzalem huis gehouden. De eerste keer heeft hij Daniël en de vrienden meegenomen. De tweede keer Ezechiël en de ballingen die hij in een vluchtelingenkamp in Kebar, bij de rivier Kebar bracht. En de derde keer is hij daar geweest, misschien niet persoonlijk, maar dan door een generaal. De derde keer is daar een verwoesting geweest van Jeruzalem en van de tempel. Zo is het gegaan. En deze machtige koning heeft mensen om zich heen gezet uit allerlei gewesten, uit allerlei kringen, waarschijnlijk om zich ook in politieke zin wat in te dekken. Hoe dan ook Daniël en de vrienden zijn aan het hof gekomen. De selectieprocedure was de vorige keer aan de orde. En nu kijken we naar een stukje geschiedenisles vanuit de hemel, maar dat is gedoseerd in Irak, in het Midden-Oosten. Daar waar het centrum van vijandschap te vinden was, daar heeft God dingen geopenbaard. En dat is heel merkwaardig. Jeruzalem is niet meer. Jeruzalem is verwoest. Jeruzalem stuk geslagen. De tempel is kapot. En je zou zeggen, en nu is het gewoon helemaal over met alle plannen die God ooit gehad heeft met zijn volk Israël. Het is over. Het kan niet meer, het is stuk geslagen. Nu, het is ook ongelooflijk triest en troosteloos als je zo naar Jeruzalem kijkt en de tempel kapot ziet, de offeranden zijn gestaakt, de priesters zitten te treuren en zingen, dat doen ze ook niet meer, ze hebben hun lieren aan de wil gehangen, daar komt die uitdrukking vandaan, u vindt het terug in uw woord, in het woord van God. Het is over, hoe zouden ze nog over Jeruzalem kunnen zingen met zo'n achtergrond? Kan haast niet. En in die tijd is de machtigste van de koningen onrustig. Hij droomt over wat er na deze geschieden zal. Blijft dit zo? Nou, dat is op zich best een behoorlijke impuls voor allerlei mensen die het allemaal al weten. Deze man is knap onrustig. En die onrust is gewerkt en bewerkt door de Heilige Geest. Ik geloof dat stellig. Ik wil je in vooraanval, want dat komt nog een paar keer voor, een tekst voorlezen uit Job. Job 33, vers 14. Daar staat, want God spreekt op één wijze of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de lege steden. U hoort Nebukadnezar snurken. Nou ja, ik wil het alleen maar niet populair maken, maar ik wil je even echt focussen op de slaap van Nebukadnezar. Hij was onrustig. En waar komt dat dan van? Dan opent, vers 16, hij, de Heere, dan opent hij het oor van de mensen en drukt het zegel op de vermaningen tot hen gericht. Om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren. Nou, Daniel 4, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? We komen er nog een keer op terug natuurlijk, maar ik bedoel, je vindt het hier terug. Om zijn ziel van de groeven te redden, zijn leven dat het niet omkomen door de spies. Twee keer, drie keer, zegt de Heere, ga ik met iedereen aan de slag. Wie je ook bent, wie je ook tegenkomt, er zijn twee of drie mogelijkheden. De Heere is met je bezig. Gaat iets met je doen. Dat kan door een droom. Dat kan door een stuk onrust in je leven te brengen. Dat kan door ja, iets op te roepen waarvan je zegt, ja, dit is niet normaal. Hier moet ik mee aan de slag. Hier moet ik iets mee gaan doen. Nu, Nebukadnezar is onrustig. Hij droomt. En hij heeft zoveel macht dat hij tegen zijn bezweerders in Chaldeeën en waarzeggen zegt, kom op, dat hele spul in één keer op het appel, 's morgens vroeg, vertel het even. En die lui zeggen, zegt u het maar. Nou, dat doet hij niet. Twee mogelijkheden, hij weet het niet meer. Hij is alleen maar onrustig geworden. En hij weet het gewoon niet meer. Tweede mogelijkheid, en dat suggereert hij zelf. Hij wist het nog wel, maar ik denk, ja, als ik hen die droom vertel, dan hebben ze mij een mooi verhaal te vertellen. En dan zeggen ze, over 15 jaar gaat dit en dat gebeuren. Nou, dan kun je voorspellen wat je wilt. En als het dan niet uitkomt, ja, dan ben je toch weer 15 jaar verder. Dat is misschien de meest simpele optie. Maar misschien zijn ze allebei wel waar. Hij zegt, nee, jullie moeten mij eerst de droom vertellen en de betekenis ervan erbij geven. Nou, ze zeggen, die man die vergist zich, denken ze. Dus ja, u zegt het maar, als u ons de droom vertelt, dan zullen wij de uitlegging geven. Nee, zegt de koning, dat doe ik niet. En Fen, dat gaat nog een poosje zo door. Hij zegt, moest luisteren, als je het niet weet, dan ongeschikt. Niet alleen ontslag, maar ook afvoeren. En dat betekent ombrengen. Waardeloos. Zo ging dat toen. Niks parlementaire enquête. Zo was het in die tijd. En deze koning is vast van plan om al die geleerden, om al die waarzeggers, om al die Chaldeeën in één keer om te brengen. Daniel hoort daarvan, zegt tegen de vrienden, we moeten gaan bidden. Nou, daar ergens in Babel, ergens in Irak is een bidstond gehouden, met z'n viertjes op de knieën, mijn vertaling. Misschien zegt u, ze zaten nog op stoeltjes. Nou oké, laat maar. Maar wel bidden. En daar is een gebed geweest van, Heere, alsjeblieft opent u ons hart en laat u zien wat u bedoelt. Daniel droomt dezelfde droom die Nebukadnezar heeft gehad. Gaat daarna niet op een holletje naar Nebukadnezar en zegt, ik weet het. Maar hij zegt, Heere, ik prijs u. De jubelliederen van Daniel 2 die zijn schitterend. Echt, daar kan best een nieuw lied voor ontstaan. Zo mooi. En dan gaat hij eraan de vrienden zeggen en zo gaan ze naar de koning. Die droom die kent u waarschijnlijk en dat zogenaamde statenbeeld van Daniel 2 kent u ook. Er is al, ik weet niet hoe vaak over gepreekt misschien, gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk en een ijzeren stuk. Dus eigenlijk wordt een beeld geschetst met een gouden stuk, een zilveren stuk, een koperen stuk, een ijzeren stuk en daaronder ijzer vermengd met kleiachtig leem. En dat zijn dus de tenen, die voeten met die 10 elementjes. Dat is het beeld. En Nebukadnezar weet zeker dat het te maken heeft met dingen na zijn tijd. Hij wil het weten. Daniel droomt de droom en gaat nu op een gepaste manier naar de koning om de koning te zeggen wat hij gedroomd heeft. Nou, die koning is aan het eind helemaal kaduuk en zegt: nog een gouden horloge, nog een Rolex en nog een Rolls Royce erbij. En zo ongeveer heeft hij, noem maar wat. Maar ik bedoel, hij heeft hem op een geweldige manier willen belonen. Hij heeft zelfs een reukoffer willen brengen en hij heeft van alles aangedragen om Daniel eer te geven. Daniel zegt: wat ik zeg, dat is niet iets van mensen. Die geleerden hadden al gezegd: wat u vraagt, koning, is gewoon te hoog, is gewoon te veel. Dat kunnen mensen niet. En nooit is een koning zo mal geweest om zoiets te vragen. Want dit kan niet. Dat kan alleen maar middels de goden. En die wonen niet bij de mensen. En het merkwaardige is dat Daniel zegt: inderdaad, mensen kunnen dit niet. Maar er is wel een God die verborgenheden openbaart. En als ik dat Nieuw Testamentisch mag zeggen, er is wel één. En hij heeft onder ons gewoond. En je komt in deze profetie gegarandeerd uit bij de Heer Jezus. Nu is alle profetie in het Oude Testament gericht op de Heer Jezus. Daar moet je even aan wennen. Het is niet overgegeven aan ons om een stuk historie te kennen, om een lesje geschiedenis te krijgen van hoe ging het toen en wat gebeurde er toen, jaartalletjes erbij. Nee, het is duidelijk bedoeld voor gelovigen om zicht te krijgen op de Heer Jezus. En ik weet niet of jij zelf ooit nagedacht hebt over wat er na vandaag gaat komen. Het is ook hartstikke stom om als een struisvogel je kop in het zand te steken en zeggen: nou ja, het zal mijn tijd wel uitdienen. Dat kan niet. Je zult in je eigen leven momenten moeten kennen om na te denken over wat er na nu gaat gebeuren. Wat komt er dan? Wat is er dan morgen en overmorgen? En wat komt er dan na de dood? Is er dan nog leven? Is er dan nog iets? Deze koning heeft in elk geval geleerd dat hij daarover moet nadenken. En voor zover ik mijn Bijbel ken, heeft het hem behoorlijk aangesproken. Er zijn 3 uitspraken van koning Nebukadnezar bekend. Er is een God die verborgenheden openbaart. Er is geen God die verlossen kan zoals deze God. En die God, die ga ik roemen en die ga ik verhogen, die ga ik eren. Of hij een gelovige geworden is, ik laat het in het midden. Maar in elk geval heeft hij, die machtige man daar in Irak, een knieval gemaakt, uiteindelijk, voor de God des hemels. En ik zou zo graag willen dat jij je eigen leven overziend een knieval gaat maken voor de God van de hemel. Voor de schepper van alles. En dat is niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. Hij, de Allerhoogste Heer. Waarom moet ik dit nu weten? Waarom moeten we deze informatie hier lezen en wat moet ik daarmee? Is het dan niet belangrijk? Is het alleen voor Israël belangrijk? Nu, ik zal proberen je te schetsen waarom we dit wel moeten weten. En de informatie die hierachter zit, is niet te krijgen bij de geleerden. Bij de Galdeën en bij de waarzeggers. Een 3 keren haken de geleerden en alle knappe koppen radicaal af in dit Bijbelboek Daniel. 3 keer. Dit is de eerste keer. Dit is iets wat niet van hen komt. Zij snappen het niet en ze kunnen het niet hanteren. En als u wilt weten wat er morgen gaat komen en wat er in de toekomst gaat gebeuren, u hoeft niet uw oor te luisteren te leggen bij de wetenschappers. Ze weten het niet. Met alle technieken die ze hebben om een soort lijn door te trekken, om de correlatie, laat ik maar zeggen, door te gaan. Om alle ontwikkelingen te volgen, ze weten het niet. Deze dingen zijn rechtstreeks van God afkomstig. En alleen profeten van de Here, die mond van de Here zijn, die kunnen dit doorgeven. En ik wil je gewoon enthousiasmeren, hoe moet je dat zeggen, opjutten, nou ja, ik weet niet, nou, zoiets. Om de Bijbel te lezen, om verder te gaan, om erachter te zien te komen welke geweldige boodschappen er staan in het woord van God. Ook met Daniel 2. Het is best een spannend verhaal. Als Daniel en de vrienden dreigen om te komen en ze gaan bidden en ze krijgen inzicht en ze krijgen die droom wel, ze vertellen die droom, ze ontspringen de dans. Nou, mooi spannend verhaal. Maar het is niet een verhaal, het is profetie. Ik probeer het. Iedereen die het boek Daniël heeft bestudeerd, zal zeggen: het boek Daniël is onmisbaar in het verstaan van het woord van God. Je kunt het niet missen. Je moet het meenemen. In dit boek Daniël laat God zien hoe hij alles ziet. En dat begint bij dat grote rijk van Babel. Jeruzalem ligt in puin, nog een keer. Het volk van God is verstrooid. Diaspora heet dat. De 10 stammen zijn naar het Assyrië, naar het noorden weggevoerd. En de 2 stammen zitten dus nu in Babel. Er is niets meer over. En in die tijd zou je zeggen, dan is alles duister en donker. En juist in die tijd laat de Heere zien hoe hij alles ziet. En welke plannen hij heeft. Ook met zijn volk Israël, maar ook met alle volkeren. Daniël mag zeggen, u, o koning, u regelt het allemaal voor de dieren, u regelt het voor alle mensen, u bent gewoon de weldoener van taal van vroeger met stroopport of zo. Maar het was de man toen. U bent dat gouden hoofd. Nou, die man die heeft zich gekieteld gevoeld tot en met, die heeft gedacht, nogmaals, ik heb je suiker extra in mijn koffie, want dit heb ik nu wel verdiend. Zoiets. U bent het gouden hoofd. Dat rijk van u, koning Nebukadnezar, dat rijk waar we nu samen naar kijken en u bent in de troon, dat rijk dat wordt vergeleken met dat gouden bovenstuk. Maar na u komt er een rijk en dat is wat minder in waarde, de intrinsieke waarde is wat lager en dat is dat zilveren stuk. Ik ga het u zeggen, dat zilveren stuk is Iran. Dat is het rijk van de Mediërs en de Perzen. Ik zei vroeger wel eens in een dolle buiten van de Medici en van de Perzen, maar dat was niet helemaal hetzelfde. Hè? De Mediërs, Perzen en Mediërs, Iran van vandaag. Dus Irak wordt opgevolgd door Iran. Dat zegt de Bijbel. Is ook gebeurd en het gaat nog een keer gebeuren. Let maar eens op de geschiedenis. Het komt heel dichtbij. En als dat rijk van Iran weg is, zegt Daniël 2, dan komt er een koperen stuk. Nou, uit de rest van het boek Daniël, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, blijkt dat dat koperen stuk het Grieks-Macedonische Rijk is. Het rijk dus uit Macedonië, Griekenland, Macedonië, Balkan, zo u wilt. Met alle tumult van vandaag en alle oorlogsdreiging die onderhuids en bovenhuids te vinden is. Ongelooflijk boeiend om het vandaag te volgen. En dat rijk, dat koperen rijk, dat gaat ook weer weg. Nu, de Bijbel maakt duidelijk dat Alexander de Grote de eerste koning is geweest van, de Bijbel maakt het duidelijk hoor, van het Grieks-Macedonische Rijk. En hij was heel jong toen hij stierf, 33 jaar. Hij had geen kinderen, geen nazaten. En dus werd zijn rijk door zijn 4 generaals verdeeld. Ze kregen elk een stuk. En vanaf dat moment is er sprake van de koning van het noorden. Die pakte het noordelijke stuk. De koning van het zuiden, die pakte het zuidelijke stuk. De koning van het oosten en van het westen, die worden eigenlijk niet zo genoemd. Maar goed, dan ineens valt dat in 4 blokjes uiteen. Maar dat rijk van koper, u hebt het nog een beetje. Ja, plaat voor je kop. Koperen plaat. Nou, dat bedoel ik. Gouden hoofd, het rijk van Irak, het Babelse rijk. Zilveren stuk, het Iranrijk, het rijk van de Mediërs en de Perzen. Koperen stuk, het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote en een aantal na hem. Maar ook zij hebben vreselijke dingen gedaan, daar komen we later op terug. Een aantal grote dingen worden ook genoemd in Daniël. Ook zij zullen worden opgevolgd door een vierde rijk. En dat is het rijk van ijzer. Goud, zilver, koper, ijzer. De waarde, de intrinsieke waarde, wordt steeds wat lager. Maar de wreedheid neemt toe, de hardheid neemt toe. En dat vierde rijk, dat is het rijk van de Romeinen geweest. Ik kan het zo bewijzen. Ik zal het ook wel bewijzen in de loop van de avonden. Dus u komt maar kijken, u gaat maar controleren. En als u vragen hebt, vraagt het maar aan Bas van der Bos, die is er dan ook niet meer. Jan Diepenveen. Nee, ik hoop dat u het doet. Ik hoop dat u echt met vragen komt. Vraag het Jelle, vraag het ons, vraag het echt aan ons. Blijf niet met vragen zitten, schrijf ze maar op, neem ze maar mee. Is alle gelegenheid om de volgende keer met vragen eigenlijk te beginnen, om antwoorden te geven. Maar je hebt het nodig. Goud, zilver, koper, ijzer. Babel, mag ik het voor vandaag zeggen? Irak, Iran, Balkan, Europa. Dat is hartstikke dichtbij. Dat is heel dichtbij. Want dat Romeinse Rijk, dat kwam, ja, de Joden hebben de Romeinen binnengehaald. Die hebben gezegd, kom ons alstublieft helpen. En die zeiden, dat doen we graag. En we blijven ook gelijk eten. Langdurig. Ze zijn niet meer weggegaan. Die Romeinen waren er nog in de dagen van de Heer Jezus. Dat zijn die vier wereldrijken die zich achtereenvolgens hebben aangediend. Irak, Iran, Balkan, Rome. Het Romeinse Rijk was er nog, zoals ik zei, in de dagen van de Heer Jezus. En dat is ook heel eenvoudig na te trekken in de gewone geschiedenis. Als u van geschiedenis houdt en u zou naar de bibliotheek gaan, dan zou u daarover gewoon lectuur kunnen vinden. Het staat er ook nog in, zo. Dat is dus niet iets nieuws. Maar dan ineens gebeurt er iets. Dan krijg je dat ijzeren stuk een soort verlenging krijgt. IJzer vermengd met kleiachtig leem. En dan worden daar ineens 10 elementjes gezien. Dus 2 voeten met 10 uitsteeksels. En dat is ijzer met kleiachtig leem. En in de dagen van die koning, ja, daar gebeurt er iets bijzonders, zegt Daniël. Want dan komt er een steen, zomaar, zonder handen, losgemaakt. Er komt iets van boven, uit de hemel. En die steen die van boven komt, die raakt dat beeld. Goud, zilver, koper, ijzer met leem. Die steen raakt dat beeld helemaal onderaan. Bij ijzer en leem. We lazen het hoor. Lees het nog maar een keer na. Maar het staat er echt. En daar onderaan wordt dat beeld geraakt. Dat beeld valt om. En die steen is zo sterk, zo verpulverend, dat eigenlijk alles vermalen wordt. Zoals in molenstenen alles vermalen wordt. Zo vermaalt de steen die zonder handen losgemaakt uit de hemel kwam. Alle materiaal. Niet alleen leem, ook het ijzer. Ook het ijzer met leem. Ook het ijzer zelf. Ook het koper. Ook het zilver. Ook het goud. Alles wordt verpulverd. Het wordt gewoon tot stof. En die steen. Ja, die steen die wordt maar groter. Het is alsof het een soort sneeuwbal is. Weet je, je begint met een heel klein balletje en als je door blijft rollen, dan wordt het uiteindelijk steeds maar groter. Nou, zo wordt het voorgesteld, alsof die steen alleen maar groter wordt. En die grote steen is van God zelf. En dat blijkt zijn koninkrijk te zijn, zijn koning te zijn. Waarom moet ik dit nu weten? Nu, vandaag is de hele wereld in onrust. Soms zijn er momenten dat het tamelijk rustig is, maar er zijn ook hele momenten dat het helemaal niet goed gaat. We hebben ons hart vastgehouden toen meneer Bush naar Irak ging en we houden ons hart nog vast. We weten niet hoe het gaat. En de kritiek neemt toe en hoe dit verder afloopt weten we niet daar. Dat Iran kernwapens heeft is al duidelijk en dat men panisch is voor wat Iran zal gaan doen. Want als de Shiiten in Irak bedreigd worden, dan gaat Iran door met aanvallen. Dat kan ik u verzekeren. Want onder de moslimmensen is een grote verdeeldheid tussen die zogenaamde Soenieten en de Shiiten. Die Shiiten die zijn nu weer een beetje terug in de macht. Die Shiïtische leider is laatst immers vermoord. Een paar weken terug, of een dag of 10 terug. Maar de Soenieten, dat was de club van Saddam Hussein, die zijn een beetje naar de achtergrond nu. Maar ja, als die Shiiten worden aangevallen door de Soenieten, sorry voor die Iten. Je hebt ook een nieuwe groep tegenwoordig, dat is Itsieten. Weet je wat, die hebben iets. Die zijn er heel veel, hè? Ja, we hebben ook iets. Ja, er zal wel iets zijn, dat zijn de Itsieten. Nou. Dat zijn de buren misschien van jou. Dus als je dan vraagt, van, bent u weer de Hollanders? Of, nee, ja, ik geloof wel dat er iets is. Oh ja, ja die club ken ik, dat zijn de Itsieten. De spanning neemt toe daar. De Balkan staat op exploderen. En Europa is één geworden. En het hele spul beweegt zich. En alles concentreert zich. Het is alsof dit hele verhaal vandaag speelt. Irak, Iran, Balkan en Europa. Toen zijn ze achtereenvolgens geweest. A, B, C, D. Gewoon rijk na de vorige. Maar het is alsof alles nu terugkomt. Als die steen komt, dan blijken al die rijken er dus kennelijk te zijn. Het goud is er dan ook. Het zilver is er dan ook, wordt ook verpulverd. Het koper is er dan ook. Het ijzer is er dan ook. Al die rijken, ze komen vandaag naar boven. En uit het hele boek Daniël blijkt, en dat kan ik nu nog niet zo helder krijgen voor jullie, dat doe ik ook niet, dat waag ik ook niet, dat wil ik nog even opschorten tot we aan hoofdstuk 7, 8, maar ook aan hoofdstuk 9 en 11 toe zijn, om duidelijk te maken dat er een soort hiaat tussen zit, een hele tijd ruimte tussen zit, voor dit verhaal doorgaat. Ik zal het nu anders zeggen, ik heb het wel eens vaker gezegd. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen hebben de Romeinen hem naar het kruis verwezen. Ja, de Joden wilden dat, maar de Romeinen hebben uiteindelijk het vonnis geveld. En als je vraagt wie hebben hem dan doorstoken, dat is de Romeinse overheid. En die hebben gezegd, oké, kruisigen. En die hebben dat ook letterlijk gedaan. En daarna heeft het Romeinse Rijk nog 200, 300 jaar bestaan. En daarna is het stukje bij stukje afgebrokkeld. En toen is het hele Romeinse Rijk gewoon tot niets geworden. Velen hebben gepoogd om daar toch weer nieuw leven in te blazen. Karel V, anderen, veel meer, Napoleon, Hitler. Die hebben iedere keer geprobeerd om daar toch weer ponum aan, gezicht aan te geven. Het is nooit gelukt. En ze hebben het allemaal geprobeerd met wapentuig. Het is nooit gelukt. En dan ineens, na de Tweede Wereldoorlog. Nu zijn we van het probleem af. Toen had de Satan het zo geredigeerd dat het nieuwe probleem al in de kinderschoenen aanwezig was. De kolen- en staalgemeenschap kwam, EEG. En toen kwam dit en toen kwam dat. En nu hebben we vandaag de euro in onze portemonnee. Ik hoop tenminste dat u... Oh, je hebt het allemaal in de collecte gedaan. Nee, oké. Morgenochtend dan... Maar ik bedoel, we zitten in het Verenigde Europa. We zitten er middenin. En we hebben een Europees beleid. En meneer De Hoop Scheffer die zal misschien binnenkort promotie maken. En die haast zich om te zeggen dat de belangrijke landen toch wel meer te zeggen hebben dan de kleintjes. En we moeten dat ook Europees doen. En we moeten als Europa onze stem verheffen tegen Israël. Dat moeten we doen. Europees. Natuurlijk. En we moeten onze stem laten... Het is alsof het alleen maar daar is. Europa wil ook meeblazen. En ze hebben een paar muziekinstrumenten uitgezocht om dat te doen. Het Romeinse Rijk van toen is ter ziele gegaan. Maar het boek Daniël maakt duidelijk dat het rijkje er inderdaad was. IJzer. Maar dat gaat weg. En dan komt er iets van ijzer met leem. Een soort vervolg. En toen we het boek Openbaring bespraken, heb ik gezegd dat rijk er was, er niet is en het toch zal zijn. Dat rijk, dat Europese rijk, dat was er. In de dagen van Paulus was het Hooggerechtshof in Rome. Als je in hoger beroep ging, nou, dan moest je naar Rome, deed Paulus ook. Daarna is Rome verdwenen, een hele tijd niets en dan ineens komt het weer. De Bijbel zegt... Dat rijk had een dodelijke wond, maar die dodelijke wond genas. En er is weer een nieuw leven ingeblazen. Broeders en zusters, de geschiedenissen in Daniël 2, die zijn voor jou en voor mij bedoeld. Heel concreet. En we moeten weten dat in onze tijd van verwarring, in onze tijd van onrust, van oorlog en dreiging van oorlog, in onze tijd van grote nood, dat God alles in zijn hand heeft. Dat God het zelfs voorzegd heeft. Dat geeft rust. En wij moeten oppassen met, en als ik nu maar goed democratisch ben en flink wat democratische stemmen in die partij stop, dan... Nou, we hebben onze partijen in Nederland behoorlijk gerangschikt misschien. En je kunt ze allemaal op een rijtje zetten. Maar ze hebben uiteindelijk geen fluit te vertellen. Met alle respect voor uw keuze. Want nu al is het heel helder dat het besluit in Brussel valt en niet in Den Haag. En niet omdat de Belgen sterker zijn, maar omdat in België toevallig het hoofdkantoor van de Europese eenheid gevestigd is. En de dreiging dat er een Europese president komt, is heel sterk. De munteenheid is er, monetaire eenheid. Defensieeenheid is er, economische eenheid is er, politieke eenheid komt er. Dat is nu allemaal precies wat keizer Augustus wilde in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Dat wilde hij heel precies. En u weet wat op een belastingmuntje stond in Israël? Wiens beeldenis? Van de keizer. Zie je wel, de euro is van ons allemaal. Het was toen al zo. En het gaat weer dezelfde kant op. We zitten daar middenin en we zijn veel verder dan wij misschien vermoeden. Maar dit verhaal uit Daniël 2 is gewoon waar. Goud, Irak. Zilver, koper, ijzer. Ja, dat is allemaal geweest. Maar ijzer vermengd met leem. Maar kennelijk is het goud er ook nog. En het zilver, want het gaat nog een keer verpulverd worden. Het is nog niet verpulverd, dat wordt nog verpulverd. Al die rijken die hier beschreven worden en door Daniël uitgelegd worden aan Nebukadnezar, die komen. En die zijn er. We zitten daar middenin. We zitten eigenlijk midden in Daniël 2. En we zien het gebeuren. De 10 koningen, ja, ik heb het toen uitgelegd toen we het over Openbaring 17 hadden. Die 10 die uit de psalmen aangeduid worden als de 10 islamitische vorsten die samenspannen met Europa. Ja, die horen niet bij elkaar, want dat is islamitisch. En dit is dan in hoofdzaak nog een beetje godgericht. Hè? Het woord God mag nog weer, of niet, in het handvest van Europa. Je hoort het allemaal, je ziet het in de krant, je leest het. Maar dat hoort niet bij elkaar. Dat is ook geen harmonie. Zoals leem en klei. Klei of leem niet bij koper, bij ijzer hoort. Zo is dat ook niet. Wat Europa en de islamitische staten betreft. Dat kleeft even, maar dan is het ook gebeurd. Maar in die dagen, als dat gaat komen, zegt Daniël, maar dan komt er iets. Nou, wie is die steen zonder handen losgemaakt? Wie is degene die gaat heersen? Nou, het boek Daniël maakt u dat heel scherp duidelijk. Dat is de mensenzoon. En wie is de mensenzoon? Van nu aan zult u de zoon des mensen zien. Oh, zegt de hogepriester. Alsjeblieft, zeg. Heb je het gehoord? Hij last het. Klerenstuk. Slaan, spotten, blinddoeken, geeselen, overleveren. Wie is die mensenzoon? De Heer Jezus. Mijn heiland. Jouw verlosser. De koning der koningen. De Heere der heren. Hij komt. En hij maakt een eind aan al dat politiek gedoe. Daniël leeft in een tijd dat koning Nebukadnezar de machtigste koning was van de hele aarde. En hij zegt eigenlijk, ja, u kunt het een beetje bedekt noemen, maar hij zegt eigenlijk, koning Nebukadnezar, je hebt geen poot om opgestaan en je hebt eigenlijk 0,0 in te brengen. Er is één die is veel machtiger dan jij. Want als die komt, is het goud verpulverd. Ja, die dreiging die je hebt van je buren van Iran. Ja, natuurlijk sterk. Ze hebben een paar atoombommen in hun keldertjes liggen. Maar als hij komt, er blijft niets van over. En Balkan en Macedonië, er blijft niets van over. En Rome, Europese eenheid, alles verpulverd. En die eenwording met die 10 islamitische staten rondom Jeruzalem, het is weg. Dat is de profetie. Dat is Daniël 2. Het is niet een verhaal, een stukje geschiedenis. Het heeft te maken met onze tijd, met onze dagen. Ik zal het nog preciseren. Het heeft te maken met hem die onze Here is. De Heer Jezus Christus. Het heeft te maken met de koning der koningen en met de Here der heren. Hij komt. En als hij komt, gaat zijn rijk zichtbaar worden. En als zijn rijk zichtbaar is, dan is er van al die andere rijken niets meer over. Dan kunnen ze 1000 conferenties beleggen over World Trade Organization of over andere dingen, of over milieu of over defensie of over ik weet niet wat allemaal. Er blijft niets over. De Heer Jezus. Ziet u me een beetje komen uit de hemel? Ja, het is eerst misschien niet zo sterk. Hè? Nou, het was ook niet zo sterk. Toen hij kwam hier op aarde was hij niet zo sterk, zou je zeggen op het eerste gezicht. Maar als hij gaat werken, als hij gaat rollen, dan wordt gaandeweg groter. Weet je wat het resultaat is? Dat je in je eigen leven denkt, ja, de koningen bedenken van alles, maar het is ijdelheid. De koningen en de machthebbers, het is allemaal 0,0. Al het gedoe, al het overlegorgaan, al het gepraat over vrede, het heeft helemaal geen zin. Het kost alleen maar ongelooflijk veel geld en tijd. Het enige dat telt is de Heer Jezus. En nu wil ik je eerlijk vragen, wie is de Heer Jezus voor je eigen leven? Want als de Heer Jezus nu straks zo machtig, zo groot naar beneden komt, in glorie en in heerlijkheid, en hij alle macht heeft in hemel en op aarde, en alle koningen knielen, elke tong belijdt dat hij de Heer is, en elke mond zegt hij is groot. Elke knie buigt zich dan. Dat gaat komen. Maar wat betekent dat dan voor vandaag? Wat ga je dan nu tegen de Heer Jezus zeggen? Nu je op de stoel zit, de Heer Jezus. Wat een glorie krijgt u dan. Wat een eer. Als meneer Bush in Nederland komt, man. We waren in Israël een keer en toen kwam meneer Clinton daar op bezoek. Nou, we moesten gelijk 3 uur wachten. We mochten helemaal niet weg. Ja, eerst moest dat vliegtuig landen. Lopertje uit, rode lopers en zo. Ik denk, wat een gedoe. Laat die man in Washington blijven, dacht ik toen. Want ik wilde gaan naar huis. Maar ja, dat kan niet. En als meneer Bush vandaag in Nederland komt, dan moeten we kijken wat er gebeurt. Maar de Heer Jezus. Weet je dat hij die hier genoemd wordt, de steen zonder handen losgemaakt. Dat heeft niks met mensen te maken. Dat heeft niks met wat wij doen te maken. Maar als hij komt. Maar hij is in jouw leven gekomen, toch? Het is toch een moment geweest dat de Heer Jezus binnenkwam. Je hebt hem ooit welkom geheten. Ooit gezegd, Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En als hij binnengekomen is, dan zetelt hij hier. Zegt u dat, Heer Jezus? Nou, straks krijgt u een troon in Jeruzalem. En die troon die is gewoon geldend voor de hele omgeving. Voor het hele Midden-Oosten, maar voor de hele wereld. Maar hier in mijn hart, Heer Jezus, daar zit u nu al. De koning komt eraan, toch? De koning komt. Heer Jezus, u zit in mijn troon. In de troon van mijn hart, in de troon van mijn leven, in de troon van mijn kunnen, in de troon van mijn werk, in de troon van mijn gezin, in de troon. U bent het centrum. Heer Jezus, u bent het en u bent de enige. En ik wil u die plaats geven, ik wil u bejubelen, ik wil u eren. En als hij komt, zouden de serafs er dan toch niet bij zijn? Ja, altijd als hij troont, dan zijn de serafs er ook. Zijn de engelen ook? De engelen zeggen, dit is het. De kerk, de gemeente. Heeft de Heer Jezus zijn troon in de gemeente? Ja. Kerk A wel, zegt u dan. Kerk B niet. Nou ja, u gaat het zelf uitmaken. Ik kan het niet. Ik stop maar. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus hier alles is. En als hij straks alles is, als hij werkelijk alles verpulvert wat aan tegenwerking en aan tegenmacht er is. Wie is dan nu de Heer Jezus voor jou? Want als dat niet een vraag wordt voor ons de komende dagen, dan denk ik dat het zinloos is om te bestuderen wat er gaat komen in de toekomst. De Heer Jezus zal alles zijn. Hij is de Heer en hij mag dat en hij wil dat ook vandaag voor jou in jouw hart en in jouw leven zijn. De Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag die glorie van uzelf ontdekken. Nou, dan moet je toch eens gaan kijken naar glorie van Salomo, van Mozes of Jozua of David. Maar even voorbeelden, pak maar voorbeelden. En kijk maar eens wat er in Jeruzalem gebeurt als Salomo regeert. Hoe daar van heinde en ver mensen komen om hem te huldigen. Nou, zo gaat het dan. De Heer Jezus komt, hij is de koning, hij gaat heersen. Van waaruit? Vanuit Jeruzalem. Ja, maar daar was helemaal niks. Jazeker. Daarom is die profetie gegeven aan Daniel. En die Daniel, die met 0,0 in zijn handen zit, hij had helemaal niks meer. Er was geen Jeruzalem meer, er was geen troon meer, er was geen tempel, er was helemaal niks meer. En die Daniel hoort, en toch zal hij komen. En hetzelfde boek Daniel maakt duidelijk dat die troon ook nog zal staan in Jeruzalem. Ja, daar gaat het gebeuren. En of Irak dat nu leuk vindt, of Iran dit aardig vindt, of de Balkan dit apprecieert, of Europa dit accepteert, dat laat ik allemaal los. Maar het gaat wel gebeuren. En als je nu ziet dat de Heer Jezus, daar waar hij verworpen werd, daar waar hij gekruisigd werd, waar we zei weg met hem, waar Europa gezegd heeft, eruit, weg, we willen nu niet. Ja, samen met de Joden kunt u zeggen. Ja, maar ze hebben het wel gedaan. Daar gaat de Heer zijn troon vestigen. Want de mens heeft niet het laatste woord, God heeft het laatste woord. En de profetie is echt heel helder gericht op de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Ik roep dat, ik weet niet hoe vaak, maar het is echt zo. Het gaat om hem. Het gaat om de troon van de Heer Jezus. En hij gaat tronen, hij gaat heersen. En Daniel vertelt aan deze Nebukadnessar, jij legt het loodje. Of hij het gesnapt heeft, ik vermoed van niet. Want hij zegt, wat een man is dat die Daniel zegt. Jongen, dat is me er eentje. Nou, het lijkt Toon Hermans wel. Die riep dat ook al. Maar heeft hij het begrepen? Heeft hij begrepen dat Daniel zei, er blijft van jou niets over. Het wordt alleen maar stof. Goudstof misschien, maar ja, het is ook stof. Daniel is hier en hij vertelt aan Nebukadnessar aan de politiek van die tijd, wat er met de politiek in de toekomst gaat gebeuren. Eigenlijk wordt hier geschiedenisles gegeven vanuit de hemel en de les vindt plaats in Irak. Zo heb ik dat ook genoemd in de titel voor deze avond. En jij en ik zitten er eigenlijk bij als leerlingen en we horen eigenlijk de hemel zeggen, die in de hemel zetelt, lacht. Lacht niet uit, hij lacht. Alles is in zijn hand, niets loopt uit de hand. Ook niet als Jeruzalem helemaal stuk ligt en de tempel verwoest is. Dan nog blijven de plannen van God staan. Niets loopt uit zijn hand. En je ziet als het ware de Heer Jezus. Ja, het is nou allemaal in beeldvorm, in taal die je misschien even moet, waar je even aan moet wennen. Een steen zonder handen losgemaakt en die gaat rollen. Maar het is een soort uitbeelding, een taal waar dan je kunt zeggen, Heer Jezus, maar dan wordt u de Allerhoogste en de Allergrootste. En mijn hart zegt, Heer Jezus, dat gun ik u. En als je nu toestemt dat de Heer Jezus die plek zal krijgen en alle politieke systemen in één keer verpulverd zijn, hoe gaat het dan met jouw hart en met mijn hart? Wat is dan de plek die de Heer Jezus in jouw leven heeft? Want daar kun je niet onderuit. Je kunt niet zeggen, nou aardig zeg, dat gaat in de toekomst gebeuren. Waarvan akte? We maken een aantekening, we gaan zelfs een klein stukje voor de krantje schrijven of zo. We doen er iets mee, hè? Weet je, zo ongeveer. Maar het is niet helemaal eerlijk. Maar dat is alleen maar als een journalist doorgeven wat je dan pakt. Maar de Heere wil altijd aan jou, maar ook aan mij vragen, wat doe je dan met mijn woord? Wie ben ik dan nu voor je? Wie is de Heer Jezus voor je? Ik zou je zo graag willen zeggen dat de Heer Jezus wacht op het moment dat je zegt, Heer Jezus, de troon is voor u. U regelt dat maar, u doet het, u beslist. Hier ben ik, Heer Jezus. U behoort alles, heel mijn leven, heel mijn hart, alles wat ik heb, alles wat ik ben. Het is allemaal voor u. Dat is de overgave, dat is niet alleen tot bekering komen. Dat is het moment waarop je, nadat je tot bekering gekomen bent, zegt Heer Jezus, u bent de Heere van mijn leven. Dus je bent eerst gekomen van, ik heb u nodig, Heer, want ik ga ten onder, ik red het niet, ik ga verloren. Je hebt hem leren kennen als de heiland, als de verlosser, als de redder en het is waar. Hij heeft je gered, hij heeft je verlost. Maar dat betekent niet dat je nu nog steeds verder gaat. Er komt ook een moment dat je zegt, Heer Jezus, nu bent u ook de baas, de Heere van mijn leven. Dat is een tweede bekering. En een hele moeilijke, want soms duurt het heel lang. Ik wil wel verhalen vertellen over wat 7 dagen duurt in de Bijbel. Nou, een van die verhalen is de slag om Jericho, maar daar zit je nog steeds middenin, hoor. Daar heb je nog steeds niet helemaal gehad. Op de 7e dag is er pas gejuich. Nou, dat komt als je in de hemel bent. dan vallen ineens de muren. Dan pas. Goed, tot dat moment. Heer Jezus, neemt u uw plaats. Neem uw troon. Neem uw troon in mijn hart, in mijn leven. En zeg tegen de buurman, nou ja, voorzichtig. De regering in Den Haag, ja, die gaan op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, ineens een troonlede laten voorlezen door de koningin. Die heeft ook niks te vertellen. Het is alleen maar voorgeschreven. Dus je mag het netjes voorlezen. En ze oefent een paar keer om niet al te veel fouten te maken. Sorry hoor, ik plaats een beetje rare woorden. Maar ik wil gewoon de holheid van het verhaal eigenlijk aangeven. Niks. En dan gaan ze straks die regeringsverklaring gaan ze dus bespreken in het parlement. Nou, je weet precies wat er gebeurt. PvdA zegt waardeloos. Dat is de oppositie en de anderen. En de anderen zeggen schitterend. We hebben toch de macht. We zijn in de meerderheid. Nou, zo gaat het. En zo loopt het verder. En jij denkt bij jezelf, en wat komt er dan van terecht? En wat is het allemaal met deze woorden? Waarschijnlijk merk je het in de portemonnee en dus ook in de collecte van hier. Maar wat schiet je ermee op? Wat dan? En wat dan als ze in Europa beslissen dat er dan toch maar een Europese president moet komen? Wisten we al lang. Wisten we echt al lang, uit de Bijbel. Die komt. Dat kan ik u verzekeren. Alles ligt vast. Nu, in Daniël 2 krijg je van God uit informatie over de koning der koningen die als Heere der heren gaat zitten op zijn troon en alles gaat veranderen, maar ook zegen gaat brengen. En jij en ik, die geloven in die Jezus, zeggen, hier, Jezus, u nu. En de zegen is nu concreet aanwezig. Jij bent gezegend met alle geestelijke zegening. Is dat materie? Is dat een goede AOW? Is dat een goede pensioenregeling? Nee, dat is geestelijke zegen. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U bent echt geweldig rijk in de Heer Jezus. Geef hem die plaats. Geef hem maar applaus, diep in je hart. We waren vorige week zondag ergens in een dienst waar gezegd werd, laten we nu God maar eens welkom gaan heten. Nou, en laten we dat maar eens met een oorverdovend applaus gaan doen. Nou, dat gebeurde. Het was voor mij even slikken. En ik denk, nou, moet het zo? Nou, dat denk je dan, hè? Maar ja, ik denk als de hele wereld applaudisseert voor Jan Huppelepup die een paar liedjes zingt en niet ophoudt voordat hij nog een liedje gaat zingen. Dan kun je dan niet de Heer een applaus geven? Ik meen het echt zo. Het hoeft niet met een applaus, maar het mag wel. Je hart mag naar hem uitgaan en je mag gewoon blij zijn met hem en zeggen, Heer Jezus, al dat gedoe, al dat gefrunnig, al dat gepruts. Toen ik Openbaring 4 met jullie behandelde en Openbaring 5, maar Openbaring 4, dat is ineens in de hemel Johannes in tranen. Er is een boekrol in de hand van hem die op de troon zit. En er is niemand waardig om de boekrol te nemen en zijn zegels te verbreken. Niemand. En Johannes, ik weende zeer. En dan zegt een van de engelen, ween niet. Nee, er is wel één. Dat is het lam dat geslacht is. Hij is waardig. Hij is de koning der koningen. Hij doet het. En die boekrol is dat wat God aan zegen wil brengen. Dat is dat wat God aan zegen in petto heeft. En niemand kan het bereiken. De Verenigde Naties, die vindt Kofi Annan een aardige man. Een zeer waardevolle kerel, een heldere vent. Dat is mijn indruk van hem. Maar hij kan het ook niet. Niemand kan het. Niemand. Wie? Degene die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. Die gaat het doen. Die gaat orde op zaken stellen. En die is mijn Heer en die woont in mijn hart. En die is het centrum van mijn leven. Daniël 2. Wat Nebukadnezar zegt tegen Daniël, dat laat ik maar voor wat het is. De kleinzoon van Nebukadnezar zegt, als Daniël, dat is Daniël 5, ook iets geweldigs uitgelegd heeft. Nou, die man die krijgt een medaille en die man die wordt de tweede heerser in mijn rijk. Nou, diezelfde nacht stierf die kerel. Waar heb je dan een medaille? Zijn opvolger zegt, die medaille? Nee, dat is niet van mijn club. Nee hoor, heb ik niks mee te maken. Zie je wel hoe betrekkelijk eer en glorie van mensen is? Het blijft niet zo. De Heere zegen u.